Goedemorgen. Fijn om in uw midden te zijn, na lange tijd. Even een aantal opmerkingen vooraf. Mijn naam is Laurens Heijboer. Ik kwam hier in het verleden ook wel eens spreken, nog voordat broeder Ezinga hier een tijd gediend heeft. Nou ja, er is in die tussentijd heel wat gebeurd, want u bent broeder Ezinga natuurlijk ook kwijtgeraakt in zekere zin. Maar goed, dat geeft nu dan deze gelegenheid deze morgen dat ik hier weer mag voorgaan. En dat vind ik op zichzelf natuurlijk ook alweer fijn. Ondertussen is er met mezelf ook het een en ander veranderd. De laatste keer dat ik hier kwam was ik denk ik nog pastoraal werker in een baptistengemeente in Papendrecht. Inmiddels ben ik voorganger in een vrije evangelische gemeente in Hilversum. Dus dat is ook een kleine verandering. Nou ja, kleine. Voor ons als gezin wel een behoorlijke verandering eerlijk gezegd. Maar goed. Goed, ik ben blij dat ik hier deze morgen kan staan. Afgelopen week had ik griep. Ik ben daarvan herstellend. Ik heb er een beetje op gegokt dat ik vandaag weer voldoende hersteld zou zijn om voor te kunnen gaan. En daar heeft de Heer ook in voorzien. Dus ik ben er erg blij daarvoor. Vanavond hoop ik weer een eigen gemeente voor te gaan. Dus dat is ook wel weer fijn dat dat kan. Maar als ik nog een beetje verkouden klink, dan komt dat dus daardoor. Mevrouw en ik hebben ons afgelopen donderdag laten testen op corona, dus het is geen corona, u hoeft zich dat er gaat geen zorgen te maken. Maar wij maakten ons wel eventjes zorgen of het dat niet was. Goed, ik wil dan nog een opmerking, u ziet mij staan voor de kansel, of achter de kansel, net eventjes hoe dat bekijkt, zeg maar. Maar dat is op mijn verzoek deze morgen, ik kom me herinneren uit de voorgaande keer dat ik hiervoor gegaan ben, dat ik een beetje het gevoel had te verzinken achter die vrij imposante kansel. En ik ben maar een klein mannetje, zoals u ziet. Dus ik dacht, ik wil het eens een keer proberen op deze manier. Dat voelt voor mezelf wat prettiger. Misschien is het eens en nooit meer, maar goed, dat zullen we dan wel zien. Maar dat mag u na afloop van de dienst dan aan mij of aan de oudste vertellen. Vandaar, op mijn verzoek. Ik wil het met u gaan hebben over het werk van de Heilige Geest. En je hoort niet zo heel vaak een preek over de Heilige Geest. En dat is niet zo heel vreemd, omdat de Heilige Geest die richt het licht niet op zichzelf, maar die zet de schijnwerper op Jezus Christus. Volgens mij is dat ook de inhoud van de prediking vorige week geweest, door Robert Mandenmaker. Dat de Heilige Geest gekomen is om hem te verheerlijken en hem is dan Jezus. Dus het werk van de Heilige Geest is nooit om aandacht te vragen voor zichzelf. Maar altijd aandacht te vragen voor God, voor Gods werk en voor de Heer Jezus Christus. Dus wat wij over de Heilige Geest lezen in de Bijbel, dat kun je zomaar vaak een beetje tussen de regels doorlezen. Het is zelden dat er een gedeelte is wat echt helemaal alleen over de Heilige Geest gaat. Johannes 16 is vorige week geloof ik te sprake gekomen. Dat gaat daar natuurlijk wel een heel stuk over de trooster die komen zou. Maar voor de rest zijn het een tekst hier, een tekst daar. Dat is ook de reden dat ik deze morgen kies voor een thematische prediking. Ik ben zelf een groot voorstander van bijbelverklarende prediking. En ik weet dat u dat hier in de gemeente ook bent. In Hilversum spreek ik een heel bijbelboek door. Ik ben daar 1,5 jaar geleden begonnen in het boek Daniël. Inmiddels zitten we in het Lucas-evangelie. Dat is heel mooi om de hele Bijbel zo door te preken. Maar ik zeg altijd, uitzondering is degene die de regel bevestigt. Met andere woorden, af en toe dan moet je eens eventjes afwijken van dat vaste stramien. Dus dan is een thematische prediking ook nuttig. Zeker als het gaat om het werk van de Heilige Geest. Ik zocht nog naar wat beelden om u duidelijk te maken van hoe dat werk van de Heilige Geest dan eigenlijk verborgen is aan de ene kant. En tegelijkertijd onmisbaar. En daar kwam ik uit bij 2 voorbeelden. Het ene is een borduurwerk. Ik weet niet of borduren inmiddels weer in is trouwens. Dat vroeg ik me eigenlijk net een beetje af. Borduren deed mijn moeder vroeger, dus dat is echt iets ouds. Maar oude dingen komen allemaal weer in, hè. Dus het zou best kunnen zijn dat borduren weer helemaal retro en dus weer hot is. Dat weet ik niet. Maar nee, niet? Nee. Oké. Okay. Dan had ik een ander voorbeeld moeten kiezen. Nee, maar goed, de achterkant van een borduurwerk, weet u wel, dat bestaat uit allemaal losse draadjes. Daar zitten de knoopjes, daar zit het vast. Maar daar maak je een borduurwerk niet voor. Het gaat om die mooie voorkant. En zo zou u kunnen zeggen, is het werk van de Heilige Geest is de achterkant van dat borduurwerk. Het is onmisbaar, want zonder die achterkant is er helemaal geen borduurwerk. Dus het gaat om dat mooie plaatje aan de voorkant. En een ander voorbeeld, nou dat is wel eigen tijd, dat zult u wel herkennen. Dat gaat over het vaccineren. Nou, ik ga u geen advies geven deze morgen of u wel of niet moet vaccineren. Maar of iemand gevaccineerd is in verband met corona, tegen corona, dat kunt u aan de buitenkant niet zien. Ik kan hier niet zien wie er wel of niet gevaccineerd is tegen corona. Maar u kunt het wel zelf merken. U bent beschermd. Mag wel menselijkerwijs gezien aannemen. U bent beschermd tegen de ziekte corona. Tegen dat virus. En daardoor gedraagt u zich misschien ook anders. Misschien voelt u zich vrij om weer eens dingen te doen die u de afgelopen jaar niet gedaan hebt. Dus dat vaccin, dat kunnen we aan de buitenkant niet zien dat u het wel of niet heeft. Maar als u het heeft, dan maakt dat wel een verschil. En zo is het ook met de Heilige Geest. Aan de buitenkant kan je zo niet 1, 2, 3 zien of iemand de Heilige Geest in zich heeft. Maar het wordt uiteindelijk wel zichtbaar in je leven. Wat je doet, wat je niet doet. De manier waarop je opstelt. Je houding. Het is er wel. Je ziet het niet, maar het is er wel. Dat is het werk van de Heilige Geest. Nou, daar wil ik u met u deze morgen over nadenken, het werk van de Heilige Geest. En ik wil 2 kaders meegeven die helpen om het werk van de Heilige Geest te verstaan. En vervolgens wil ik met u kijken naar 4 aspecten van het werk van de Heilige Geest. Eerst 2 kaders. 2 kaders die ons helpen om het werk van de Heilige Geest te begrijpen. Want er is over de Heilige Geest ook nog wel wat onduidelijkheid. Als het Nieuwe Testament spreekt over het werk van, of over het geestelijk leven, dan gebruikt bijvoorbeeld apostel Paulus allerlei verschillende invalshoeken. En dat zijn verschillende aspecten die hij dan benoemt, maar dat wil niet zeggen dat het om heel verschillende zaken gaat. Zo kan bijvoorbeeld apostel Paulus spreken over rechtvaardiging door geloof. En hij kan spreken over wedergeboorte door de geest. Of over de aanneming tot kinderen. Of over de heiliging door de geest. Of de verzegeling met de geest, om al wat aspecten te noemen. Dat zijn allemaal aspecten van het geestelijke leven die u ervaart in uw leven als u een kind van God geworden bent. Je zou het kunnen vergelijken met een elastiekje. Als ik daar allerlei knoopjes in leg, dan krijg je zo'n touwtje met één knoop erin. Maar als ik aan beide einden trek, dan zie je dat het allemaal verschillende knoopjes zijn. Maar als ik het weer loslaat, dan ontspant dat elastiekje zich weer. Dan zeg je, nee, het lijkt wel 1 knoop. Nou, zo kun je al die verschillende aspecten van het geestelijke leven, die kun je wel onderscheiden. Maar de vraag is of je ze moet scheiden. Het gaat om 1 en hetzelfde. Of het heeft allemaal met hetzelfde te maken. Waarom zeg ik dat? Wel, juist als het gaat om het werk met de Heilige Geest, dan is er in verschillende christelijke kring de gewoonte om het los te zien van het geloof in de Heer Jezus Christus. Om bijvoorbeeld het ontvangen van de Heilige Geest, de doop met de Heilige Geest, zo wordt het ook wel genoemd, of de verzegeling met de Heilige Geest, om dat te zien als iets aparts, iets los, wat niet elke gelovige zou kennen of hebben ervaren in zijn leven. Ik weet niet of u dat herkent. Ik kom zelf uit de reformatorische gezindte van oorsprong. En er werd bijvoorbeeld, nou ja, in mijn achtergrond kreeg ik dat mee, dat je kon wederom geboren zijn. Maar dat wilde nog niet zeggen dat je de verzegeling met de Heilige Geest kende. Dat was dan zeg maar een soort nadere weldaad die niet alle kinderen van God hadden ontvangen. Het was de gedachte. Ik heb me vrij breed in het kerkelijke wereldje in Nederland bewogen. Dus ik ben ook terechtgekomen in charismatische groepen. En er werd gezegd van, nou je bent wel, je gelooft wel in Jezus, maar je bent nog niet gedoopt met de geest. Want je spreekt immers nog niet in tongen, dus dan ben je nog niet gedoopt in de geest. Dan heb je de Heilige Geest misschien allemaal helemaal niet ontvangen. Dus dat werd uit elkaar gehaald. Begrijpt u wat ik bedoel? Dingen waarvan ik zeg, die kun je wel onderscheiden, maar die moet je niet scheiden, die moet je niet uit elkaar halen. Dat is het kader wat ik mee wil geven als we het hebben nu met elkaar over het werk van de Heilige Geest. Als je dat wel gaat doen, dan wordt alles wat met de Geest te maken heeft iets extra's, iets buitengewoons, iets heel bijzonders, wat jij misschien als gelovige niet kent. En wat je het gevoel geeft dat je iets mist. dat je er buiten staat. Tijdens de voorbereiding van de preek las ik een stukje van Corrie ten Boom. U kent haar wel, denk ik, neem ik aan. Corrie ten Boom, die leefde in de Tweede Wereldoorlog, die het concentratiekamp, waar zat ze? Ik kan er zo gauw niet opkomen waar ze zat, maar... Ravensbrück, dank u. Ja, in Ravensbrück heeft ze gezegd, dat heeft ze overleefd. Dankzij Gods genade, kan je wel zeggen. En ze heeft een hele omzwerving over de hele wereld gehad. En ze kwam een keer in aanraking met een bekende Indiase voorganger. En die man die had allerlei visioenen en dromen gezien. En daar maakte Corrie ten Boom, notabene, wat een, als ik het zo mag zeggen, wat een geestelijke vrouw was Corrie ten Boom. Daarvan zou je toch zeggen van ja, wat zou die nou nog missen in haar geestelijke leven? Maar die raakte een beetje in verwarring toen zij met die Indiase prediker in aanraking kwam. Want die vertelde over de dromen en visioenen van de Heer Jezus die hij ontving. En op een gegeven moment was ze tijdens een conferentie was een keer naar hem toe gegaan. En toen sprak ze hem in de pauze. En toen, want ze liep door de tuin en toen kwam ze hem tegen en toen sprak ze hem aan. Toen dacht ze, nou heb ik mijn kans, nou ga ik het hem vragen. En ze zegt, broeder, ik weet niet hoe die man heette. Ze zegt, wat is er mis met mij? Want ik geloof in de Heer Jezus. Ik weet zeker dat ik een kind van God ben, want Gods woord zegt, wie in mij gelooft, die heeft eeuwig leven. En ze noemde zo een heel rijtje van dingen die zij wist, die zij geloofde. En ze zei van, ik weet dat niets mij zal kunnen scheiden van de liefde van Jezus, dat weet ik. En toch mis ik iets, wat mis ik? Want die dromen en visioenen waar u het over heeft, die heb ik nooit gehad. Toen gaf die Indiase prediker, die gaf dit als antwoord. Hij zei, nou, er zijn mensen die naar mij toekomen om tekenen en wonderen te zien, maar voortaan zal ik ze naar Corrie ten Boom sturen. Want u heeft nooit de Heer Jezus gezien, en toch gelooft u in hem. Dat ik in hem geloof is niet zo bijzonder, want ik heb een visioen gezien. Jezus is in een droom naar mij toegekomen. Dus ik begrijp wel waarom dat ik in hem geloof. Dat ik kon er niet meer onderuit. Maar u heeft hem nooit gezien, en toch gelooft u met een heel vast vertrouwen in hem. Dat is pas een wonder. En Corrie ten Boom schrijft dan in een van haar boeken, het was alsof er voor mij een gordijn openging en ik in één keer weer in de ruimte stond. Dat ik erachter kwam van nee, het is niet dat ik iets mis. Het is een andere weg die God met iemand gaat en dat is goed, dat is oké, als ik het zo mag zeggen. Nou, dat is belangrijk om te beseffen als het gaat over het werk van de Heilige Geest. Alles wat de Heilige Geest doet in uw leven, dat is niet iets extra's, iets bijzonders, iets wat de ene christen wel of niet zou hebben, iets wat u meer of minder behouden maakt. Er is verschil in leiding, er is verschil in werking van de Heilige Geest, dat is zo. Maar als het gaat om uw behoudenis, dan mogen we op grond van Gods woord zeggen, en daar komen we straks ook nog op, dat elke gelovige deelt in de Heilige Geest. Dat is een van de aspecten die ik straks ga noemen. Een tweede kader wat ik u mee wil geven, dat is dat het heel goed is om te beseffen dat de komst van de Heilige Geest met Pinksteren, dat dat ook niet zomaar iets extra's is, iets wat er nou ja, wat er maar eventjes bij komt van oké, na Pasen moest het ook nog Pinksteren worden en ja, het had eventueel ook gemist kunnen worden. Nee, het was essentieel, want het hele Oude Testament door is daar al naar verwezen. Het hele Oude Testament laat al zien dat er een periode zou komen dat God zijn geest zou geven. Kijk, ik ga kijken of ik een glas water kan ontdekken. Ah, kijk. Want dat is dan het nadeel als je niet achter de kant staat. Kijk, in de Hof van Ede, daar wandelde God met Adam en Eva in de hof. En hij sprak met hen, hij communiceerde met hen. God had contact met zijn mensen, zou je kunnen zeggen. En door de zondeval, doordat de mens ongehoorzaam werd aan God, was er niet alleen een schuld tussen God en mens, maar was ook het contact met God was kwijt. God kon niet meer bij zijn mensen wonen. En Adam en Eva werden verdreven uit het paradijs. Dat is het gevolg van de zondeval. En dan zie je het hele Oude Testament door, zie je dat God steeds opnieuw probeert te voorzien in die twee dingen. God die wil de zonde vergeven en hij wil de relatie met zijn schepselen, wil die weer herstellen. Dat zijn twee aspecten. Dat zie je uiteindelijk heel duidelijk tot uiting komen in de tempel. Als God eerst in de tabernakel en later in de tempel de offerdienst instelt, dan zijn die offers bedoeld om de zonde te vergeven. Denkt u in bijzonder aan de grote verzoendag. Heenwijzend naar het offer van de Heer Jezus Christus. De zonden moeten vergeven worden. En het tweede is dat die tempel is de plaats waar God wil wonen onder zijn volk. Hij wil bij zijn volk zijn. Bij degene die hem dienen. In het Oude Testament zie je dat dat mislukt. Want het volk Israël houdt zich niet aan Gods standaard. Het lukt hen niet om werkelijk God in alles gehoorzaam te zijn. En uiteindelijk dan vindt daar de verwoesting van de tempel plaats. En de ballingschap. En dan lijkt alles verloren. Toch is dat niet het geval. Want God belooft dan door zijn profeten dat hij een nieuw verbond gaat geven. Een nieuw verbond waarin hij zal voorzien in vergeving van zonde, maar ook in herstel van de relatie. Dat hij weer bij zijn volk zal wonen en dat dat hij de Heilige Geest daarvoor geeft. Het meest duidelijk zie je dat in beloftes die gaan over het nieuwe verbond. U kent die teksten denk ik wel uit Jeremia 31 en bijvoorbeeld uit Ezechiël 36. Ik wil met u een tekst lezen uit Ezechiël 36. Want ook al is het een thematische prediking, betekent niet dat we Gods woord niet openen. Daarom wil ik met u een vers lezen, nu als eerste, uit Ezechiël 36. Dat is de belofte van een nieuw verbond. Ezechiël 36, vanaf vers 25 tot en met 27. Of 28. Daar staat: ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. U zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. U zult een volk voor mij zijn en ik zal een God voor u zijn. Hier ziet u een aantal aspecten genoemd die allemaal beloften van het nieuwe verbond zijn. God zal ze reinigen. Dus de zonden worden weggedaan. En God zorgt ervoor dat ze een nieuw hart krijgen. Dat belooft hij. Dat is iets wat uitstaat. In de toekomst zal dat gebeuren, zegt hier de profeet Ezechiël, bij monden van God. Of God bij monden van Ezechiël, moet ik zeggen. Ik zal een nieuwe geest geven. Die geest geef ik in het binnenste van je. En dan, zegt God aan het eind, dan u zult een volk voor mij zijn en ik zal een God voor u zijn. Ik zal weer bij u wonen. Het contact zal weer hersteld zijn. Dat is wat God belooft in het Oude Testament. En dan komt het Nieuwe Testament. Dan komt de Heer Jezus Christus. En dan is de Heer Jezus is de ontmoetingsplaats, zou je kunnen zeggen, van God geworden op aarde. De Heer Jezus Christus is zelf de tempel. Hij is degene in wie de Heilige Geest woont op een heel bijzondere manier. En hij is ook degene die verzoening gaat doen voor de zonde. En degene die de Heilige Geest, die met de Geest doopt. Ziet u dat, dat nieuwe verbond, dat wordt vervuld in en door de Heer Jezus Christus. Hij is zeg maar degene door wie die beloften van kracht worden. Hij is de middelaar van het nieuwe verbond, zegt de Hebreeënbrief. We lezen in Johannes 1, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. U weet wellicht dat daar staat, het woord heeft onder ons getabernakeld. De tabernakel, de plaats waar God met ons is, die is in Jezus op aarde gekomen. Jezus is de tempel van God. Daar kunnen wij God weer ontmoeten. Eenmaal toen Jezus in gesprek was met de fariseeën, toen vroegen ze om een teken, dat lezen we in Johannes 2. En dan zegt de Heer Jezus, breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. En dan spreekt Jezus over de tempel van zijn eigen lichaam. Hij is zelf die tempel. En als de Heer Jezus dan is gestorven en is opgestaan en naar de hemel gevaren, dan geeft hij zijn Heilige Geest. Dat hebben we vorige week, hij dacht naar Pinksteren. En dan met Pinksteren ontstaat er als het ware opnieuw een tempel van God. Want waar is dan de tempel van God? Waar is dan na Pinksteren de plaats waar God woont hier op aarde? Waar is die? U mag het zeggen. De gemeente. U bent de tempel. U bent de tempel van de levende God. Als ik een tekst daarvoor mag voorlezen. 1 Korinthe 3 vers 16. Vers 16 en 17 lees ik met u voor. Daar zegt apostel Paulus in een heel betoog tegen de Korintiërs. Vers 16. Weet u niet dat u, en u staat daar in het meervoud. De Statenvertaling heeft u lieden, dus dat is meervoud. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Weet u dat niet? Beseft u dat niet? Bedoelt hij. Als iemand de tempel van God te gronden richt, zal God hem te gronden richten. Want de tempel van God is heilig en deze tempel bent u. U bent de tempel van de levende God. Dit staat nog op een paar andere plaatsen, ook in het Nieuwe Testament. Ook individueel. Paulus zegt in 2 Korinthe 6, ik zal het voorlezen. 2 Korinthe 6 vers 16, daar zegt hij. Welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft. Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen. En ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. En daar haalt Paulus Ezekiel 37 aan. Een tekst uit Ezekiel 37. Uit dat nieuwe verbond. En daar in het kader van 2 Korinthe 6 gaat het waarschijnlijk ook over de individuele gelovigen. Want dan gaat het over het lichaam wat niet overgegeven mag worden aan hoerij. Geen overspel plegen. Dus dan moet je je lichaam als individu moet je zuiver en rein bewaren. Want jij bent, zegt Paulus, een tempel waar de Heilige Geest in woont. Oké. Beseft u dit? Of zijn dit van die teksten waar je zomaar overheen leest? Dat u als gemeente van Jezus Christus, dat u de tempel bent. Nee, ik bedoel niet Trefbab Heuvelrug. Niet alleen op zichzelf. Ik bedoel ook niet PKN of één bepaalde gemeente. Maar de gemeente van Jezus Christus of hier op aarde. Dat is dus niet gebonden aan één denominatie. Als u hier deze morgen te gast bent. We zijn niet kerkistisch. We zijn niet chauvinistisch als het goed is. Er is maar één levende kerk van de Heer Jezus Christus. En dat zijn alle mensen die in de Heer Jezus Christus geloven. Zo eenvoudig is het. En daar is deze gemeente hier ter plaatse is daar één onderdeel van. Een wezenlijk onderdeel. En daarom heeft de gemeente, als het goed is, ook een hoge opvatting over het gemeente zijn. Want je bent, ook al is het dan maar een onderdeel, maar je bent lokaal toch deel van dat lichaam, dat wereldwijde lichaam van Jezus Christus. En daarmee ook een tempel van de Heilige Geest. Besef u dat eens. Realiseer u zich dat eens. Dat de Heilige Geest hier deze morgen in ons is. In ons midden is en in ons is. Niet omdat ik dat zeg, maar dat zijn Gods woorden. Ik weet het niet, ik voel het niet, ik vind het. Het gaat hier wat anders dan dat ik gewend ben. Ja, dat maakt allemaal niet uit. Dat maakt allemaal niet uit. Dit is wat Gods woord zegt. Dit is de realiteit. Of u moet geen gelovige zijn. Als u niet in de Heer Jezus gelooft, dan hoort u ook niet bij het lichaam van Christus, niet bij zijn gemeente. Dan bent u ook geen tempel van de Heilige Geest. Ziet u nu dat de gave van de Heilige Geest, dat niet zomaar een extra is in je christelijke leventje? Ik zeg het misschien nu wat gechargeerd, maar zo kan er soms over gedacht worden. De Heilige Geest, ja, ach, nou ja, daar hebben we het maar niet te vaak over. Of dat vinden we misschien een beetje moeilijk of ingewikkeld. Want ja, sommige christenen hebben het daar zo vaak over. Over het werk van de Heilige Geest. Of nee, je hebt de Geest of je hebt het niet. Je bent een gelovige of je bent het niet. Je bent gerechtvaardigd of je bent niet gerechtvaardigd. Je leeft op Gods rekening, uit zijn genade, of je leeft nog voor eigen rekening. Zo inclusief is het. Het hoort allemaal bij elkaar. Dat ziet u hier in dat kader wat ik u deze morgen schets. De lijn van het nieuwe verbond vervuld in en door de Heer Jezus Christus en nu uitgestrekt naar de gemeente, bestaand uit Jood en Heiden. Alle gelovigen horen bij die gemeente, dat nieuwe volk van God. Daar woont de Heilige Geest. Nou, dit waren de kaders. Maar ik heb al iets door laten schemeren van een aantal aspecten van het werk van de Heilige Geest. En ik wil het met u vier wil ik er noemen. Het eerste aspect van de Geest wat ik noem, dat gaat erover over het tot geloof komen, over het de wedergeboorte. Dat je weet dat je bij God hoort. Je zou het ook kunnen noemen overtuiging door de Heilige Geest. Dat is een werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest die overtuigt je wie je zelf bent, maar hij overtuigt je ook van wie Jezus Christus is. De tekst die ik daarvoor met u wil lezen, die staat in 1 Korinthe 12 vers 3. 1 Korinthe 12 vers 3, daar staat: daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt zegt Jezus is een vervloekte. En dan met name gaat het om het tweede gedeelte van dat vers. 1 Korinthe 12 vers 3b. Nou, die zou u in uw Bijbeltje wel mogen onderstrepen van mij. Ook kan niemand zeggen Jezus is Heer, Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest. Niemand kan zeggen Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Met andere woorden, als je hier deze morgen zit en je zegt met heel je hart, één ding weet ik, Jezus is Heer. Hij is de belangrijkste. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is voor de zonde der wereld aan het kruis gegaan. Hij is voor mij aan het kruis gegaan. En ik weet dat hij leeft. Ook al gelooft misschien, als al niemand het in de wereld gelooft, maar ik geloof het. Jezus is Heer. Als je dat zegt in je hart, weet, misschien durf je het niet eens hardop te zeggen, maar als je dat diep van binnen weet, geloofswetenschap, dan kan je dat niet anders weten, dan kan je niet anders van overtuigd zijn dan door de Geest. Daar kom je als natuurlijk mens niet op. Een natuurlijk mens gelooft niet in een zoon van God die naar de aarde kwam en die stierf aan een kruis. Dat is dwaasheid voor de Griek. En een ergernis voor de Jood, zegt de apostel Paulus. Maar als je zegt van ja, Jezus Christus die wij hier in deze gemeente belijden, die is mijn alles. Het doet me verdriet als ik merk dat hij niet mijn alles is. Ik zou nog wel willen dat ik nog meer van hem hield. Dat mijn verlangen nog meer naar hem uitging. Als dat het getuigenis van je hart is, dan is dat het werk van de Heilige Geest. Nou, dat is het eerste aspect van de Heilige Geest wat ik met u wilde benoemen. Misschien moet het gelijk toepassen. Leg uw hart er maar eens naast. Herkent u dat? Ik vraag niet hoe groot uw geloof is. Ik vraag niet of u wil meten of uw geloof voldoende is. Ik vraag alleen maar, herkent u dat, dat u in uw hart ten diepste één ding zeker weet? Dat Jezus Heer is. Ik zeg Heer, in de Bijbel staat Heere. Maar mijn voorkeur is om het woord Heer te gebruiken. En ik zal u uitleggen waarom. Kijk, Jezus is een eigen naam. En Christus is een titel, de gezalfde. En Heer is ook een titel. Het laat zien dat hij Heer is. Dat hij de heerser is over andere heren. En ik ben opgevoed met de naam Heere. En dat voelde dan als een naam. Van ja, zo heet de Heere Jezus. Hij heet zo, Heere. Maar Heere is een titel. Het zegt iets over zijn positie. Vandaar dat ik de voorkeur geef aan Heer. Het laat zien dat hij boven alles en iedereen staat. En dat je dat beleidt. Nou goed, dan mag u het. Misschien heeft u datzelfde gevoel ook bij het woord Heere. Dat kan. Net wat u wil. Is niet zo belangrijk. In het Grieks staat er Kyrios. En de keizer van Rome werd ook Kyrios genoemd. Dat was ook iemand die gediend werd. Nou, dient u de wereld met die afgoden, met die keizers? Of zegt u van nee, ik dien de Heer of Heere Jezus Christus. Met al mijn tekorten en met al mijn falen, met al mijn zonden. En daarom heb ik hem juist nodig, omdat ik een zondig mens ben. Dat is het werk van de Heilige Geest. Het tweede aspect waar we naar willen kijken, dat is dat de Heilige Geest je ook verzekert. De verzekering met de Geest. En de tekst die ik daarbij wil lezen is uit Efeze 1. Er zijn meerdere teksten. In Efeze 4 staat er ook een tekst die over de verzekering of verzegeling met de Geest gaan. Een paar keer komt u dat woord tegen in het Nieuwe Testament. Maar wat ik met u wil lezen is Efeze 1 vers 13 en 14. Efeze 1 vers 13 en 14. En er staat in de Ziende Statenvertaling: in hem bent u ook nadat, maar daar zou u ook toen kunnen lezen. Toen u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in hem bent u ook toen u tot geloof kwam. Zie je, hetzelfde woordje toen. In het Grieks staat daar hetzelfde als wat de herziende statenvertaling is met nadat vertaald. Dus dat is een beetje apart vertaald. Er staat twee keer kai in het Grieks. Dat is gewoon een heel algemeen voegwoord. Maar toen op dat moment, toen u tot geloof kwam, toen bent u verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Die het onderpand is van onze erfenis. Tot de verlossing die ons ten deel viel. Tot lof van zijn heerlijkheid. Toen u het woord van de waarheid hoorde, toen u over de Heer Jezus Christus hoorde, toen u het evangelie hoorde, toen bent u ook verzegeld met de Heilige Geest. Die Heilige Geest heb je ontvangen toen u dat geloofde en daarmee bent u verzegeld. Ja. U mag ook eventjes naar voren komen, dan wordt het hier voorgelezen. Sorry hoor. Geef mij de gelegenheid om even een slokje te nemen. Dat gedeelte. Toen. Wat wilde ik daarover zeggen? In de Statenvertaling staat er twee keer nadat. En dat schept een beetje verwarring. Er is over deze tekst ook in de theologische wereld wel wat te doen geweest. Ook in een aantal andere teksten die hierover gaan. Want je zou kunnen denken nadat. Dus eerst heb je het woord gehoord en nadat. Dus na enige tijd later ben je dan verzegeld met de Heilige Geest. Vandaar dat in sommige kringen de verzegeling met de Heilige Geest als een nadere weldaad wordt gezien. Zoals ik u aan het begin ook vertelde. Maar dat is niet wat er in de Griekse grondtekst staat. Toen, op dat moment, je hoorde toen het woord, je kwam toen tot geloof door het werk van de Heilige Geest. Je werd overtuigd, dat is het eerste aspect. Het tweede is, je werd toen ook verzegeld met de Heilige Geest. Ik hoop vanavond voor de cursisten van een Alpha-cursus te spreken over ditzelfde onderwerp. En dan hoop ik het allemaal wat eenvoudiger te doen natuurlijk. Maar en dan gebruik ik het beeld van de pot pindakaas, dat kent u allemaal wel. Als u een pot pindakaas hebt van Calvé, ik zou zeggen de enige echte, maar... Ik maak geen reclame hier, maar dan zit daar, als het goed is, zit er op dat deksel. En tussen het deksel en de pot zit er zo'n stickertje, een zegeltje. Daaraan weet je, als je daar thuis komt en het is niet verbroken, dan weet je, daar heeft niemand in die pot gezeten. Sinds hij in de fabriek is dichtgedraaid en het zegel erop gegaan is, heeft er niemand aangezeten. Want zodra je er een lik uit wil nemen, noem maar wat. Onze kinderen hebben daar nog een handje van. Maar dan zie je direct, het zegel is verbroken. Dus dat zegel is het teken van echtheid. Het is puur. En dat is wat de Heilige Geest ook doet. Het geeft een soort verzekering dat het echt is. Dat je echt een kind van God bent. Het is een verzekering die van binnenuit komt. Nou, dat laat zich al een beetje lastig uitleggen. Die verzegeling van binnen. Op het moment dat je gelooft, dan is dat niet alleen maar verstandskennis. Dan is het niet alleen maar dat je zegt van ja, ik las de Bijbel en daar stond in, wie in mij gelooft heeft eeuwig leven. Toen dacht ik, oh, nou, dan geloof ik nu. U voelt wel aan, dat klinkt heel rationalistisch. Heel verstandelijk. Maar zo gaat dat niet. Natuurlijk, u mag die conclusie wel trekken. En u mag zo'n tekst lezen en op die manier zeggen van, en dan wil ik ook heel graag mijn vertrouwen in God stellen. Maar het blijft niet bij dat verstand. Het gaat ook om het hart. En daar wil ik ook geen tegenstelling tussen maken trouwens. Dus daar moet ik voorzichtig in zijn. Want hart en verstand. Nou ja. Moet het ook niet te veel uit elkaar halen. Je gelooft in zekere zin ook met je verstand. Je kan je verstand niet uitschakelen als je gelooft. Je hebt je verstand nodig om de Bijbel tot je te nemen, om teksten te leren, om dingen te begrijpen. Maar uiteindelijk is die verzegeling met de Heilige Geest iets waardoor je van binnenuit weet, het is echt waar. Al zou heel de wereld tegen mij zeggen dat ik geen kind van God ben, dan nog weet ik zeker dat het waar is. Dat is geen eigen waan, geen eigen dunk. Dat is het werk van de Heilige Geest. Herken je dat in je eigen leven? Ik heb een keer tegenover een aantal ouderlingen gezeten. En die betwijfelden of ik een kind van God was. Nou, dan moet je sterk in je schoenen staan. Want dan staan er een aantal broeders. En die zeggen van ja, maar dit en dat. En nou ja, je voelt wel aan dat kan je enorm in een hoek drijven. En je kan je afvragen van jongen, is het allemaal wel waar? En ik ging naar huis. Ik zou bijna zeggen als een geslagen hond. En ik dacht, ja, wat nu? En ik weet nog dat een van de dingen die ik bad thuis was, Heer, als het nou niet waar is in mijn leven, maakt u het dan nu, op dit moment waar? En tegelijkertijd, ondanks alles, wist ik diep van binnen, wist ik dat ik een kind van God was, niet vanwege wie ik zelf was, of wat ik gedaan had, niet vanwege een bijzondere bekering of zo, helemaal niet, maar gewoon puur omdat wie de Heer Jezus was. En omdat ik mijn vertrouwen in hem stelde. Steeds weer opnieuw. Dat was een zekerheid. En toen de volgende morgen weet ik nog dat ik aan mijn werk ging. En dat er een heel eenvoudig kinderliedje in mij opkwam. Ik weet niet waar het vandaan kwam. Maar ik denk dat dat het werk van de Heilige Geest is. Dat hij je teksten of liederen te binnen brengt. En dat eenvoudige kinderliedje dat gaat zo. Kijk of ik me nog herinner. Er brandt een vlammetje. Diep van binnen. Diep in mij. Ken je het vestje? Echt zo'n kindervestje. Voor mij is het van Ellie en Rickert. Er brandt een vlammetje diep in mij. Daar kan niemand bij. Daar kan niemand bij. Het is natuurlijk een heel eenvoudig kindervestje. Maar dat is die verzekering, die verzegeling met de Heilige Geest. Dat je diep van binnen weet, nou, al zouden heel veel mensen proberen het uit te trappen, maar dat vlammetje is niet uit te trappen. In de christenreis van John Bunyan zit ook dat beeld trouwens. Ik weet niet of je de christenreis kent van John Bunyan, maar op een gegeven moment komt hij in het huis van uitlegger. En dan ziet hij daar een beeld, dan ziet hij daar een vuur wat brandt. En dan zijn er ook mensen bezig en die proberen dat vuur uit te krijgen. En dat lukt dan maar niet, het vuur blijft maar branden. En dan vraagt christen, die vraagt aan die uitlegger van hoe kan dat dan, wat zit de boodschap erachter. En dan neemt hij hem mee en dan gaat hij naar de achterkant en dan ziet hij hoe daar de Heilige Geest, of die wordt daar verbeeld dan door iemand die met olie datzelfde vuur levend houdt. En dat olie, dat wordt eruit gegoten en dat zorgt ervoor dat het vuur niet uitdooft. De verzekering of de verzegeling met de Heilige Geest. Nou, die verzegeling met de Heilige Geest is ook een onderpand, zegt de apostel Paulus. Het is ook een zeker bewijs dat je bewaard wordt tot de dag van de verlossing. Want je bent nu al verlost in Christus, maar dat behoud, dat wacht ook nog op een volkomen verlossing op het moment dat je aardse leven hier voorbij is. Of het moment dat de Heer Jezus terugkeert. We gaan naar het derde aspect. De tijd ook een beetje in de gaten houden. Het derde aspect, dat is wat ik mee wil geven, dat gaat over de vrucht van de geest. En u denkt dan direct aan die tekst uit Galaten. En die gaan we inderdaad met elkaar lezen uit Galaten 5. Galaten 5, vers 22. De vrucht van de Heilige Geest. Ook dat is werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest doet wat in je leven. Hij geeft vrucht. En wat is dan die vrucht van de Geest? Ik lees u vers 22 tot en met 25. En daar staat, de vrucht van de Geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Misschien heb je die tekst wel een keer uit je hoofd geleerd. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerte gekruisigd. Als we door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Nou, we leven door de geest, was dat eerste punt. Maar het werk van de Heilige Geest is ook dat je gevormd wordt steeds meer naar het beeld van de Heer Jezus. En dat je de vrucht van de geest, die liefde, die blijdschap, die goedheid, die zachtmoedigheid, dat je die steeds meer in je leven gaat terugzien. Misschien zie je het niet zelf, misschien zien anderen het bij jou, maar dat is het werk van de Heilige Geest in jouw leven. Als je een gelovige bent, dan wordt dat, als het goed is, wordt dat zichtbaar in je leven. Ook dit is weer niet iets waarbij je je centimeter die moet leggen om te kijken van, ja, herken ik dat werk van de Heilige Geest nu, want ben ik nu al voldoende vriendelijk? Of ben ik dit afgelopen jaar nu al gegroeid in zachtmoedigheid? Dat laat zich heel moeilijk meten. En toch, over de lange termijn, kan het niet anders, of het werk van de Heilige Geest wordt ook in uw leven zichtbaar. Ik hoop dat je dat herkent. Dat je merkt dat je veranderd bent. Als je echt heel duidelijk in de wereld hebt geleefd en een radicale bekering hebt meegemaakt, dan is die verandering vaak veel duidelijker zichtbaar. Bij ons in de kerkraad in Hilversum zit een broeder, die heeft echt in de wereld geleefd. Buiten de kerk in zonde geleefd. En daarvan zeggen de mensen, als ze hem spreken, dat getuigt hij zelf ook van die enorme verandering in zijn leven. Dat is heerlijk om om dat te zien, te merken. Iemand die echt radicaal veranderd is. En dan nog komt ook hij, en dat herkent u denk ik ook, kom je voor situaties dat je staat in je leven dat je denkt van, hè, wat is er nog een, wat is die oude mens in mij nog levend? Ja, ik moet hem elke dag opnieuw kruisigen. Maar het is je verlangen om de vrucht van de geest, om die zichtbaar te maken in je leven. Het is je verlangen om te groeien in heiliging. Heiliging is niet alleen maar zonde nalaten. Dat is het negatieve aspect aan heiliging. Maar heiliging is ook dat je steeds meer op Jezus gaat lijken. Dat je steeds meer zijn beeld gelijkvormig wordt. Nou, dat doe je echt niet van jezelf, hoor. En dat doe je echt niet in eigen kracht. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat doet de Heilige Geest in jou. Weet je, als je dat bij jezelf merkt, soms merk je het wel eens. Weet je wat je dan moet doen? Dan moet je God danken voor het werk van de Heilige Geest in jou. Een tijdje geleden merkte ik in mijn leven dat ik een bepaalde zonde waar ik lang mee worstelde, dat ik daar al een poosje geen last meer van had. En wat is dan een reactie? Mijn menselijke reactie is, nou, dat doe ik zo slecht nog niet. Dat gaat goed. Fout. Dat is mis. De geestelijke reactie is dat je zegt, Heere, dank u wel. Dank u wel dat u met uw geest in mij bezig bent. Dat u mij aan het vormen en aan het kneden bent. En dat u mij het beeld van uw zoon gelijkvormig maakt. U alle eer. En alstublieft, gaat u door. Gaat u door daarmee. Het is zo mooi om elke keer opnieuw God en zijn geest te danken voor het feit dat je groeit. Niet groeit van, zie mij eens. Nee, zie eens wat de Heere God in en door mij wil doen. Hem alle eer, daar gaat het om. Dat is je verlangen, als het goed is. Nou, dat is dat proces van vormen, van kneden, van vrucht van de geest. Dat is het derde wat ik wilde noemen. Het vierde, en daar ga ik mee afsluiten. Dat zijn de gaven van de geest. U voelde hem al een beetje aankomen. De gaven van de geest. Daar spreekt Gods woord ook over. Gaven van de geest. Waar moeten we dan in de Bijbel zoeken? Hoe staat het met de Bijbelkennis in Overberg? 1 Korinthe 12, woorden die ik net noemde. Ja, goed, zo keurig. Ja, dankjewel. 1 Korinthe 12 en 14 ligt erg voor de hand. Ik wil eerst met u lezen 1 Petrus 4 vers 9. Of vers 10. 1 Petrus 4 vers 10. En daar staat, laat ieder de anderen dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft. Als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt. Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Laat ieder de ander dienen, vers 10. Laat ieder de ander dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft. Dus je ontvangt als gelovige genadegaven. Charismata staat er in het Grieks, zegt apostel Paulus ook in 1 Korinthe 12 inderdaad. charismata, genadegaven, die zijn bedoeld om de ander te dienen. Daar heeft u een heel belangrijke sleutel voor die genadegaven van God. De gedachte in sommige kringen is dat die genadegaven vooral bedoeld zijn om jezelf op te bouwen. Om zelf te schitteren. En dan krijg je die concurrentie onderling, die in de gemeente in Korinthe gaande was. In Korinthe 12 en 14 gaan over die genadegaven, met name over tongentaal, klanktaal. Nou, er is in de christelijke wereld nogal verschil van mening over hoe je dat precies moet duiden. Maar wat Paulus vooral doet in 1 Korinthe 12 en 14 is zeg maar de kader zetten van, hou in de gaten waar die gaven voor bedoeld zijn. Het maakt je echt niet meer of minder dat je de een of de andere gave hebt. Je moet er niet mee denken dat je daarmee kunt excelleren, dat je daarmee bijzonder geestelijk bent als je bijvoorbeeld in tongen spreekt of profeteert. Wat Paulus aan het doen is in 1 Korinthe 12 en 14, wij vinden dat vaak hele instructieve hoofdstukken als het gaat over die tongentaal, maar wat hij vooral doet is corrigeren. Die gemeente van Korinthe die heeft correctie nodig, want die vliegt helemaal uit de bocht. En midden tussen 12 en 14, daar zet hij nog hoofdstuk 13 over de liefde. Want klaarblijkelijk ging het daarop mis in die gemeente. Dus zo moeten we die hoofdstukken wel lezen. Nou, ik denk niet dat daarmee gezegd is dat er geen bijzondere gaven als tongentaal of profetie meer mogelijk is. Zeker niet. Ik denk dat ook in onze tijd, de Heilige Geest die deelt, zegt apostel Paulus ook, hij deelt aan wie hij wil. En misschien mogen we er ook aan toevoegen wanneer hij wil en hoe hij wil. Daar is de Heilige Geest vrij in. Maar waar het vooral om gaat, die genadegaven die God geeft, die geeft hij zodat jij de ander kunt dienen. Ze zijn bedoeld tot opbouw van de gemeente. Of je nu profeteert, of je nou dient, of je nu misschien in een andere taal spreekt, zoals waar het heel specifiek over in 1 Korinthe 14 gaat. Of dat je bestuurlijke gaven hebt, of gaven van mededeelzaamheid. Noem maar op, er worden verschillende gaven genoemd. Ze zijn allemaal bedoeld niet om er zelf mee wat te worden, maar om de gemeente van Jezus Christus te dienen. Om de tempel van God op te bouwen. Dat is het doel. Nou, er zou natuurlijk nog veel meer over te zeggen zijn. Het hele onderwerp van de gaven van de geest is een boek, of is een hoofdstuk op zichzelf. Misschien wel een boek op zichzelf. Er zijn ook diverse goede boeken over te lezen. Boekje van John Stott, Doop en vervulling met de Heilige Geest, zou bijvoorbeeld een goede aanbeveling zijn. Of van Dr. L. Floor, misschien kent u dat wel. Nou ja, kan misschien ook wel eens een keer een gemeenteavond aan besteed worden, maar ik wil er nu niet verder op ingaan. Maar houd dit aspect vast. God heeft u bepaalde gaven gegeven. Niet alleen natuurlijke gaven, maar ook geestesgaven, waarmee u in de gemeente kunt dienen. Zoals Jezus diende, zo mag en moet u ook anderen dienen. Dat is het doel. Wel, ik sluit af. We hebben het gehad over het werk van de Heilige Geest. Wat herken je daarvan in je eigen leven? Is deze preek één grote herkenning geweest voor je? En zeg je van ja, inderdaad, ik ben overtuigd door de Heilige Geest, zodat ik geloof dat Jezus Heer is. En ik weet dat ik verzekerd ben tot de dag van de verlossing. En ik merk dat Hij in mij aan het kneden en aan het vormen is, dat hij me het beeld van Jezus gelijkvormig maakt. En ik heb gaven ontvangen, misschien natuurlijke gaven of geestesgaven, waarmee ik de gemeente heel graag wil dienen. Ik wil me inzetten voor de gemeente. Is dat iets wat resoneert in je leven? Dan heb je de Heilige Geest ontvangen. Dan ben je wederom geboren. En dan mag je God daar de eer voor geven. Is dat niet zo? Is deze preek misschien één grote ergernis voor je? Dat je zegt van, nou, hier sta ik buiten. Dit zegt mij helemaal niks. Ik geloof niet dat het zo werkt. Nou, dan is mijn oproep hetzelfde als op de eerste Pinksterdag. Waar de apostel Petrus zei, bekeert u. Bekeert u. Ga anders denken. Ga anders denken over de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Want dat betekent het. Bekeert u. En laat u dopen. Als bewijs. Dat u dat nieuwe leven met de Heer Jezus ook weer ontvangen. En dan, als u dat doet, wat zegt apostel Paulus, Handelingen 2 vers 38, dan zullen u zonden vergeven worden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. U zult de Heilige Geest als gave, als geschenk ontvangen. Amen.